Ja, Pinksteren is weer voorbij. En daarvoor hadden we Hemelvaart, Paasfeest, Goede Vrijdag. Onze christelijke feestdagen die zijn eigenlijk weer achter de rug. En in die tijd is het als prediker niet zo moeilijk om iets gerelateerd aan de christelijke feestdagen te bedenken. Maar nu is het weer een hele tijd voordat het kerst wordt. En het is eigenlijk niet zo toepasselijk om nu een kerstpreek te gaan doen. Ik dacht, waar ga ik het deze zondag over hebben? En ik dacht zo aan de feesten die de Israëlieten vierden. De vier voorjaarsfeesten, die zijn letterlijk en op de tijd, op de juiste tijd, vervuld in de Heer Jezus Christus. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, waarschijnlijk zo'n 3 uur in de middag, was het ook het moment dat de hoge priester het lam voor de natie slachtte. En toen de Heer Jezus opstond, was het ook het moment van de eerstelingengarve. De Heer Jezus is opgestaan als eersteling uit de doden, lezen we in Korinthe. En nu is het eerste feest op Gods kalender het bazuinfeest. Na de voorjaarsfeesten kreeg je eerst de lange, droge zomer. En dan in de 7e maand, dan kwamen de najaarsfeesten, de 3 najaarsfeesten. En het eerste daarvan is het bazuinfeest. En daar wil ik deze morgen een klein beetje met jullie over nadenken. Want het is een geweldig mooi feest, een geweldig hoopvol feest. En de Heer Jezus die spreekt over de toekomende dingen in Johannes 14... tot en met 17. Hele mooie dingen zegt hij daarover, ook de komst van de Heilige Geest, hoe die komt als trooster en altijd bij ons zal zijn als gelovigen. Maar voordat hij daarover spreekt in Johannes 14 en Johannes 16 onder andere, denk ik dat de Heer Jezus ook hele belangrijke dingen over die toekomende tijd, over dat bazuinfeest ook eigenlijk zegt. En ik wil met jullie lezen de eerste 3 versen uit Johannes 14. Waar de Heer Jezus tot ons zegt: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal ik u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Wat de Heer Jezus eigenlijk hier zegt is: wees niet heen en weer geschud. Wees niet verward. Dat is wat er in de wereld gebeurt. Als er in Lucas 21 gesproken wordt over radeloze angst onder de volkeren vanwege het bulderen der zee, dan denk ik dat dat ook voor deze tijd wel van toepassing is. Hoeveel mensen zijn er verward en weten niet meer waar het naartoe gaat? De Heer Jezus zegt tegen ons: kom tot rust. Geloof in mij. Je gelooft alles wat God de Vader gezegd heeft. Geloof nu ook die dingen die ik je nu ga zeggen. En dan zegt hij: er zijn veel verblijfplaatsen. Er is genoeg plek waar ik naartoe ga. En ik ga heen om plaats voor u gereed te maken. Ik kom terug. Ik neem u tot mij. Dit is iets wat de apostelen in hun levensdagen niet hebben meegemaakt. Op één na, Johannes, zijn ze allen de marteldood gestorven, voor zover wij dat weten. Maar over de hoofden van de apostelen heen zei de Heer Jezus dat tegen iedereen die door de woorden van de apostelen in hem zouden geloven. En dat zijn ook u en ik. Uiteindelijk is het evangelie tot u en mij gekomen. Hij zegt het voor de gemeente. En ik denk dat hij hier ook spreekt over het bazuinfeest. Hij zegt, ik kom jullie halen. Dat is eigenlijk het thema van mijn boodschap deze morgen. Ik kom jullie halen. Even iets over het bazuinfeest. Het wat, wanneer, waarom. We kunnen daar over lezen in Leviticus 23, vers 23 tot 25, nummer 29, 1 tot 6. Dat ga ik vanmorgen niet doen. Maar we lezen dat het in het rijtje staat van, in het Joods heet dat Yom Tura, het bazuinfeest. Yom Kippur, misschien wat meer bekend, Grote Verzoendag. En Sukkot, het loofhuttenfeest. En het bazuinfeest werd op de zevende maand gevierd. Het is het enige feest wat begon met de nieuwe maan. Wat begon eigenlijk in principe op de eerste dag van de maand. En dat moest vastgesteld worden, want men moest wachten tot de nieuwe maan zichtbaar werd. En daarvoor had de Sanhedrin twee getuigen aangesteld die de maan hadden moeten zien voordat de bazuin mocht klinken. De bazuin die klonk in principe elke maand. Elke nieuwe maand werd de bazuin geblazen. Maar met het bazuinfeest klonk hij extra lang met een langgerekte toon. En het kon dus doordat men misschien niet direct die maan zag de eerste dag, wel anderhalf tot drieënhalf dag duren, voordat de maan zichtbaar werd. Het kon zijn dat er regenachtige dagen, bewolkte dagen waren, waardoor het niet direct zichtbaar was. En daardoor kon het soms ook zeven dagen tussen die bazuin en het Yom Kippur, de grote verzoendag zijn. Een aanvullend probleem in die tijd was ook dat het najaar was en dan kon je de maan ook minder hoog aan de lucht zien. Er was ook een uitdrukking dat men de dag nog het uur wist waarop het zou gaan gebeuren. Een uitdrukking, heel interessant, die de Heer Jezus ook gebruikt over zijn komst. Dat de dag nog het uur bekend is. En dat was voor de Zoon, alleen voor de Vader zou het bekend zijn. Het bazuinfeest, dat werd voorafgegaan door de maand Eloel. Dat was de warmste maand, is de warmste maand van het jaar in Israël. Daarop werden de laatste oogsten binnengehaald, de vruchten van de bomen gehaald. Eigenlijk alles wat er nog geoogst kon worden, werd geoogst, werd binnengehaald in die voorgaande maand, op de zevende maand Tisri. En dat was ook een bijzondere tijd voor de Joden. Het waren de 40 dagen van ontzag. De 40 dagen van berouw, van inkeer, van herstel, van terugkeer. Tot Tisri 10, tot de grote verzoendag. Het werd ook wel de verborgen dag genoemd, of de dag van oordeel. Een dag waarin de Joden in die tijd ook dachten aan, ja, God als rechter en de rechtszaak. Waar sta ik in het leven? En de vraag werd gesteld aan zichzelf. Als mijn leven nu zou stoppen, waar kijk ik dan op terug? Als mijn leven nu zou stoppen, waar kijk ik dan op terug? En dat is ook een goede vraag voor ieder van ons om regelmatig te stellen. Wat als? Waar kijk ik dan nu op terug in mijn leven? Heb ik geleefd voor de Heere? Voor mijn medebroeders en zusters? Voor de mensen in deze wereld, de verlorenen? Hoe heb ik mijn tijd besteed? We hebben daar mooie liederen van toewijding over gezongen deze morgen. Hoe heb ik mijn middelen, mijn geld besteed? Was ik alleen maar uit op carrière voor mezelf? Of was mijn doel om voor God te leven? Dat zijn goede vragen, zeker als je misschien jong bent. Jongens, meisjes hier, misschien net geslaagd. En je kijkt vooruit naar een heel leven voor je. Dan is het ook een goede vraag om je af te vragen over 30 jaar, over 40 jaar. Waar wil ik op terugzien voor mijn leven? Wil ik het dan gemaakt hebben? Wil ik dan carrière gemaakt hebben? Of wil ik dan geïnvesteerd hebben voor de eeuwigheid? Wil ik voor God geleefd hebben? Een belangrijke groet in die dagen was ook dat u ingeschreven mag zijn in het boek des levens. Nou, ik vertrouw erop dat velen dat hier weten, dat ze ingeschreven staan in het boek des levens. Maar mochten hier mensen zijn die dat niet weten, dat is van essentieel belang. Waar je ook verder ook maar ingeschreven mocht staan. Het belangrijkste is dat je ingeschreven staat in het boek des levens. En volgens de Hebreeuwse traditie moest je bij het bazuinfeest ook een vlekkeloos linnen gewaad kleding dragen. In de dagen daarvoor werd de kleding gewassen, geloogd, gestreken, uitgestrekt. Ze hadden geen strijkijzers, maar wel hun manieren om het strak te maken. En het moest zonder vlek en rimpel zijn. Het was ook een tijd van absolute rust. Dat lezen we ook in Leviticus 23. Het was een bijzonder hoopvol feest. En wij weten dat vandaag, want het spreekt van het thuishalen van de bruid en de opname van de gemeente. Ik wil verder nog bij drie gedachten stilstaan. En dat is: de bazuin zal klinken. De belofte zal vervuld worden. En het bewaren zal beloond worden. Ja, wat... Waarom werden de bazuinen geblazen? Nou, er waren allerlei redenen waarom bazuinen geblazen werden. In Israël werd de bazuin geblazen voor het aanstellen van een nieuwe koning, het salven van een nieuwe koning of een nieuwe profeet, ten strijde trekken of weer terugkomen van de strijd. En bij elke feestgelegenheid werden ook bazuinen geblazen. Elke nieuwe maan hebben we al gezegd. En we weten ook dat bij het Pinksterfeest werd er een bazuin geblazen. Net zoals er de bazuin geblazen werd, of er een bazuinklank gehoord werd, kan ik beter zeggen, toen Mozes de wet kreeg. Dat is natuurlijk ook waar de Joden oorspronkelijk aan denken met het wekenfeest, het Pinksterfeest, dat ze de wet op de Sinaï van God via Mozes hebben gekregen. Er wordt ook gesproken over de grote bazuin die zal klinken aan het einde van de verzoendag, de grote verzoendag. En dat wijst naar Christus' wederkomst op de Olijfberg. En daar wordt er gesproken over de laatste bazuin. En volgens de Joden gaat het in de laatste bazuin ook over de kroning van de koning en het huwelijk van de Messias. En volgens hun geschriften, de niet-Bijbelse geschriften, de Talmud en de Machzor. Machzor is een gebedenboek van de Joden. Geloven ze dat er bij het bazuinfeest de doden zullen of doden zullen opstaan. En dat is ook wel in lijn met wat Paulus zegt in Korinthe. In 1 Korinthe 15, vers 51 zegt hij: zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk, als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. En we hebben al vanmorgen over 1 Johannes gehoord, de tekst. Dat we hem zullen zien gelijk hij is en we hem gelijk zullen zijn. Wat een dag zal dat zijn. En we weten dat hetzelfde parallelgedeelte ook te vinden is in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18. Je kan je afvragen, waarom is het bazuinfeest eigenlijk zo onbekend voor veel christenen? Nou, om te beginnen is het nooit op onze christelijke kalender gekomen. En het heeft ook geen voorbeeld zozeer in de geschiedenis, zoals dat met het paasfeest is, het Pascha. En ja, we hadden natuurlijk in de Joodse geschiedenis al het feest van de ongezuurde broden, het Pascha, de eerstelingengarven en het oogstfeest. Dat waren al beelden, voorbeelden van wat er ging komen, maar dat is bij het bazuinfeest eigenlijk niet zozeer het geval. Het was ook een geheimenis. Het was wel verhuld in het Oude Testament, maar niet zo manifest, om zo maar te zeggen. Niet zo heel bekend. En de Joden die hebben er Rosh Hashanah van gemaakt, het nieuwjaarsfeest. En ja, dat wordt wel een beetje anders gevierd, want het bazuinfeest, dat moest een dag van volkomen rust zijn. Rosh Hashanah, het nieuwjaarsfeest, daar wordt veel muziek gemaakt, op pannen en deksels geslagen enzovoort. Dat is nog heel wat anders. Het bazuinfeest, de opname van de gemeente, dat zal een verrassing voor de wereld en voor de niet voorbereide gelovigen zijn. Als tweede hebben we gezegd, de belofte zal vervuld worden. En daarvoor wil ik een paar dingen zeggen over het Joodse huwelijk. Als het contract gesloten was tussen de vader, de ouders van de bruidegom en de ouders van de bruid, dan ging de bruidegom naar huis om een huis te bouwen voor zijn bruid. Maar ook een kamer in te richten, een kamer klaar te maken in het huis van de vader. En daar kon best wel wat tijd overheen gaan, maar in die tussentijd zat de bruid ook niet stil. Die maakte haar uitzet klaar, haar fijn linnen en alle klederen die ze nodig had voor het leven met een echtgenoot. En als er dan het moment was dat de vader vond dat alles klaar was, en dat wist de zoon verder niet, als het huis klaar was en de kamer was voldoende klaar, dan kon de vader zeggen, het is nu het moment. En natuurlijk had de bruidegom zijn vrienden al voorbereid en allen die mee zouden gaan, en dan werd hij tegen middernacht of rondom middernacht naar de bruid gestuurd. En volgens de overlevering is het zo dat als hij daar dan aanklopte, dat de ouders van de bruid wegkeken en ze als het ware weggegrist werd en gedragen werd naar de draagkoets. En zo in het huis van de vader kwam en daar zouden ze dan 7 dagen het bruiloft, de bruiloft vieren. Wij zien ook naar de bruiloft van het lam uit. Het is interessant dat het woord voor binnenkamer en bruidskamer hetzelfde is in het Hebreeuws. En ik denk dat we weten dat als de gemeente weggenomen is hier uit deze wereld, dan zal er nog een vreselijke tijd voor deze wereld aanbreken. Misschien dat we daar het voorspel al wel wat van zien in deze wereld op dit moment. En misschien dat dat ook iets is waar Jesaja 26 vers 20 in zekere zin naar refereert. Ik lees deze vers en het zijn hele boeiende versen van ja, wat er denk ik ook staat te gebeuren. Daar staat in vers 20, ga mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u, verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. Nu kunnen de mensen voor een groot deel nog doen wat ze willen onder de toelating van God. Maar er zal een moment komen, de dag des Heren, dat God zal bepalen wat er allemaal gaat gebeuren. En dat die oordelen gaan komen. En wij kunnen ons afvragen, het is nu al een paar duizend jaar geleden dat ja, de Heer Jezus deze woorden sprak in Johannes 14. En dat Paulus ook sprak over die gemeente die gehaald zal gaan worden, opgenomen zal worden door de Heer Jezus. Wanneer gaat het ooit gebeuren? Maar bij God is er altijd een totdat. Er is altijd een totdat. En God gaat verder met zijn plannen. En ik moest daarbij denken aan wat er staat in Lucas 21, vers 14. En Romeinen 11, vers 25, waar het gaat over ja, de tijden, de dingen die in het einde gaan gebeuren. En ook de vraag van wanneer gaat God zijn plan met Israël voortzetten. En in deze twee teksten die ik net noemde, in Lucas 21, Romeinen 11, gaat het over totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. En dan gaat God verder met zijn verdere plannen, waar we ook over lezen als Petrus in Handelingen 3 vers 21 erover spreekt, dat hij zegt over de Heer Jezus, hem heeft de hemelen tot zich genomen, tot de tijden waarin alle dingen hersteld moeten gaan worden. God is bezig met een herstelplan. Dat is wel wat anders dan onze herstelplannen om het milieu te redden en wat dan ook. Dat gaat allemaal niet werken, dat weten we van tevoren. Maar Gods herstelplan gaat perfect uitwerken. Tot de tijden dat alle dingen vervuld gaan worden. Wat kunnen we daar naar uitzien? Dat alles hersteld gaat worden. Het zal worden zoals het was. En beter dan dat. Er staan een paar interessante dingen over de toekomst. Ik wil Hebreeën 10 met u lezen. 10 vers 25. Daar staat, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ja, ik kan me voorstellen dat er soms kan gebeuren dat broeder Ab de Jong of een andere oudste hier uit de gemeente, als u een tijdje niet geweest bent, ja, bij u komt en zegt van ja, broeder, zuster, u moet de onderlinge bijeenkomst niet verzaken, niet nalaten. En natuurlijk is dat belangrijk en is dat ook bijbels om te zeggen. Maar misschien dat in oorsprong de betekenis, het doel van deze tekst een klein beetje anders was. En daar komen we achter als we zien wat voor woord het is. Het woord is episynagoge, wat hier gebruikt wordt voor onderlinge bijeenkomst. De verzameling tezamen eigenlijk. En in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 is de andere keer dat het gebruikt wordt. Het wordt maar twee keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En daar staat, en wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Ik denk dat de schrijver van Hebreeën in oorsprong eigenlijk meer de mensen wilde oproepen om de leer over de komst van de Heer Jezus om zijn gemeente te halen niet moest verzaken. Daarbij moest blijven. En in heel veel vertalingen komt die gedachte niet zo goed meer naar voren. De belofte die zal vervuld worden. En tenslotte, het bewaren zal beloond worden. In Openbaringen 3, vers 10 staat: omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Belangrijk om Gods woord te bewaren. En hij zal de gemeente bewaren voor het uur der verzoeking wat over de hele wereld gaat komen. Misschien kent u het lied When Peace Like a River. Ik denk niet dat het in het Nederlands vertaald is. Het is een lied geschreven door Horatio Spafford, nadat hij eigenlijk al zijn bezittingen verloren was aan vastgoed in Chicago en 3 van zijn dochters verloren was met een scheepsramp, heeft hij dat lied geschreven ergens begin 1800. When Peace Like a River. Oorspronkelijk had dit lied 6 coupletten. Wij kennen eigenlijk maar 4 coupletten van de 6. En als je alle 6 coupletten kent, dan kom je een interessant couplet tegen en je vraagt je af waarom hebben ze dat weggelaten. Want hij zegt: But Lord, it's for thee, for thy coming we wait. The sky or the grave is our goal. O trump of the angel, O voice of the Lord, blessed hope, blessed rest of my soul. Vertaald is het: maar Heer, het is voor u, voor uw komst dat wij wachten. De lucht, niet het graf, is ons doel. O bazuin van de engel, o stem van de Heer, gezegende hoop, gezegende rust voor mijn ziel. Wat een geweldig mooi couplet is dat ook. En wij weten dat Jezus gezegd heeft dat we niet kunnen gaan narekenen wanneer hij gaat komen. Maar we weten ook dat er tekenen zijn die voorafgaan aan zijn komst. En als we daarnaar kijken, dan roept het ons op tot waakzaamheid en werkzaamheid en verwachting. Na Openbaringen 3 vers 10... begint het in Openbaringen 4 vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van één bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En die bazuin, dat wordt volgens mensen ook gezien, volgens uitleggers van Gods woord, de laatste bazuin. En daarna: kom hier omhoog. Wat een geweldig uitzicht hebben wij als we Jezus als het ware horen zeggen: ik kom jullie halen. Nathalie die woonde in een stadje in Amerika. En haar vader was brandweerman. Ze was net begonnen op de high school, 12 jaar. En ze had haar klas op de eerste verdieping. Haar vader, die brandweerman was, die kende het gebouw, het gedateerde gebouw. En hij zei tegen haar: Nathalie, als er ooit brand uitbreekt in die school, dat is een labyrinth, blijf zitten waar je zit. Ik weet waar je bent. Ik kom je halen. En bij elke gelegenheid, als het weer te sprake kwam, zei haar vader hetzelfde: Nathalie, als er ooit brand uitbreekt, ik kom je halen. Blijf zitten waar je zit. En inderdaad, op een dag gebeurde het. Het alarm ging af. Grote paniek. Alle kinderen van haar klas die verdrongen zich direct naar de deur toe. En de juffrouw van de klas wist ook niet precies hoe ze het in de hand moest houden. En ja, ze kneusden elkaar, ze duwden elkaar. Ze kwamen bij de trap. Sommigen vielen van de trap af. Werden onder de voet gelopen en het was een chaos. En toen de klas alweer leeg was, had Nathalie zoiets van, moet ik er toch achteraan gaan? Maar ze hoorde als het ware die stem van haar vader. Blijf zitten waar je zit. Raak niet in paniek. Ik kom je halen. En zo ging het door en op een gegeven ogenblik begon de rook al zichtbaar en ruikbaar te worden. En ze had toch de neiging om op te staan, maar ze hoorde als het ware weer die stem van haar vader. Blijf zitten waar je zit, ik kom je halen. En op dat moment ging het raam open, kwam haar vader binnen, nam haar in zijn sterke armen en droeg haar van de ladder naar beneden en ze was in veiligheid. Deze wereld is als het ware ook in brand, in chaos. En we zouden in paniek kunnen raken. Maar we weten wat er ook gebeurt. Of het nu nog langer duurt voordat hij komt of niet. Als het langer duurt, geeft hij onze genade en kracht ervoor. Maar we mogen uitzien naar zijn komst. Hij die gezegd heeft, ik kom jullie halen. Amen. Vader in de hemel, we danken u dat we door de Heer Jezus Christus tot u, de Almachtige, de levende God, mogen naderen. Wat een voorrecht is dat, dat het offer gebracht is, dat we verzoend mogen zijn, dat we gered mogen zijn, dat we zelfs geheiligd mogen zijn, dat u ons in de Heer Jezus Christus ziet, zoals ja, u de Heer Jezus ziet. En we willen u danken voor de geweldige toekomst die u ons gegeven heeft. Ja, Heere, we hebben inderdaad het paasfeest gevierd en gedacht aan het geweldige offer wat u gebracht heeft, Heer Jezus. We hebben het Pinksterfeest gevierd en eraan gedacht en bij stilgestaan dat u ons nu uw aanwezigheid, uw troost, uw kracht geeft om door dit leven heen te gaan. Maar we mogen ook uitzien naar de dag dat u gaat komen voor uw gemeente. Wat een heerlijke dag zal dat zijn. We hebben daar ook van gezongen in het laatste lied van morgen voor de preek. Getooid als een bruid zien we nog meer naar u uit. Wat een geweldig vooruitzicht heeft u voor uw gemeente. En Heer, in de tussentijd willen we ook bidden. Willen we bidden dat uw werk hier in deze wereld doorgaat. En dat we inderdaad, zoals we hier zijn deze morgen, toegewijd aan u willen leven om dat werk door te zien gaan. Door de zendingswerkers vanuit deze gemeente. Hun namen zijn deze morgen al genoemd. We danken u dat u dat ook doet. Maar ook door de betrokkenheid bij al de nood, of in ieder geval een beetje van al die nood in deze wereld. Heer, als we ook gesproken hebben over de Oekraïne. Heer, wat is er een enorme nood in deze wereld. Mensen die nutteloos gedood worden. We willen zo ja, bidden ook dat u daar wilt zijn. En vanuit ons hart zouden we willen zeggen dat het toch zo spoedig mogelijk zou mogen eindigen. Maar in de tussentijd willen we ook vragen. Ja, dat u uit al het verkeerde en uit al het slechte wat er gebeurt, daar in de Oekraïne, maar ook in landen als Jemen, in gebieden zoals West-Afrika, waar ook die onrust en die strijd op verschillende manieren heerst. Dat u uit al dat verkeerde nog goede dingen wil uitwerken. Dat daardoor nog mensen tot u gaan. Dat mensen u gaan zoeken. Hun troost en hun heil bij u vinden. Tot geloof gaan komen. En dat ook vijanden van u daardoor nog tot kinderen van u gaan worden. O Heere, zo willen we bidden voor onze regering. We zien dat het steeds, ja, dat er steeds minder rekening met u gehouden wordt. En toch roept u ons op om te bidden voor een vrij en rustig leven. We willen zo vragen dat, ja, uw woord nog uitgedragen kan worden in de scholen, in de medische sector, waar het ook is, Heere God. Als we zien dat het steeds meer in het gedrang komt, wilt u ook de christenpolitici in het bijzonder ook nabij zijn om nog een helder en duidelijk geluid te laten horen, zodat ook, ja, in de politiek nog uw stem gehoord wordt. Heere God, we hebben ook Israël al genoemd. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En ook dat als er nu zoveel Joden uit de Oekraïne daar naartoe gegaan zijn, dat is niet alleen verlossing uit een oorlogssituatie zullen ervaren, maar de verlossing in de Heer Jezus zullen mogen leren kennen. Heere, u kent de noden van een ieder van ons hier deze morgen. Of het nu fysiek is, iedereen of velen van ons die kennen, ja, die lichamelijke moeite, die lichamelijke beperkingen. En het maakt ook dat we des te meer uit gaan zien naar die dag dat u een verheerlijk lichaam gaat geven. Maar in de tussentijd willen we bidden voor uw kracht en genade. Of het nu op het fysieke vlak is, of emotionele of geestelijke vlak. U weet wat we nodig hebben deze morgen. En daarom willen we bidden dat u komt met uw hulp en uw troost en uw nabijheid. En dat we dat ook steeds bij u mogen zoeken. En u belooft ook dat als we het bij u zoeken, dat we het mogen vinden. Ja, dat u een helper groot van kracht bent. We danken u dat we uw woord hebben, wat we deze morgen ook mochten openen. En we danken u dat u door uw woord zo heel duidelijk, maar ook door de beelden die u gegeven heeft,